Ik wilde graag met jullie wat lezen uit Jesaja 53. Jesaja 53. Waar we van de Heer Jezus lezen in vers 4. Nochtans, onze ziekten heeft hij op zich genomen en onze smarten gedragen. Wij echter hielden hem voor een geplaagde, een door God geslagene en verdrukte. Maar om onze overtredingen werd hij doorboord, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons tevreden aanbrengt, was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. Wij allen dwaalden als schapen. Wij wenden ons ieder naar zijn eigen weg. Maar de Heere heeft ons aller ongerechtigheid op hem doen neerkomen. Hij werd mishandeld, maar hij liet zich verdrukken en deed zijn mond niet open. Als een lam dat ter slachting geleid wordt en als een schaap dat stom is voor zijn scheerders, zo deed hij zijn mond niet open. Vers 10. Het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Hij maakte hem ziek. Wanneer hij zichzelf ten schuldoffer gesteld zal hebben, zal hij nakomelingen zien en een lang leven hebben. En het voornemen des Heeren zal door zijn hand voortgang hebben. Om zijn moeitevol lijden zal hij het zien tot verzadiging toe. Door zijn kennis zal mijn knecht de rechtvaardigen velen rechtvaardig maken. En hun onder ongerechtigheden zal hij dragen. Daarom zal ik hem een deel geven onder velen. En met machtigen zal hij de buit verdelen. Omdat hij zijn leven heeft uitgegoten in de dood. En onder de overtreders werd geteld. Terwijl hij toch veler zonden gedragen en voor de overtreders gebeden heeft. In deze hele serie onderwerpen, fundamentele geloofskwesties, om het eens duur te zeggen, apologetische thema's, dus thema's die aan de orde komen in de verdediging van het christelijk geloof, is dit zeker een van die vragen die je tegen kunt komen. En hij is zeer begrijpelijk. Een berucht voorbeeld speelde zich af in de jaren 50... toen een theologieprofessor in de Nederlands Hervormde Kerk, professor Smits, in een artikel schreef: wat de genade betreft, geef mijn portie maar aan fikkie. Dat is nogal een beruchte uitdrukking geworden. En wat hij betoogde in dat artikel was: ik wil staan voor mijn eigen zonden. Daar hoeft een ander niet voor op te draaien. Daar wil ik zelf verantwoording over afleggen. Daar zitten een paar belangrijke elementen in. Wij herkennen dat gevoel misschien ook wel. Wij zijn allemaal mensen begiftigd met verantwoordelijkheid. Dat is nou juist eigen aan de schepping. God heeft ons gemaakt als mensen, in tegenstelling tot de dieren, die zich kunnen verantwoorden. Die als het woord tot hen komt, wat heb je gedaan en waarom heb je dat gedaan, zich kunnen verantwoorden, daar antwoord op kunnen geven. Kunnen uitleggen wat hun motieven en beweegredenen waren. Mensen worden ook getraind om zich al voor hun daden te verantwoorden en verantwoordelijkheid te dragen. Dat doen we al met onze kleine kinderen. We leggen ze uit dat ze schuldig zijn als ze bepaalde regels overtreden en brokken maken. Dat ze brokken zelf moeten opruimen. Dat ze brokken soms zelfs zelf moeten vergoeden. Met andere woorden, wij zijn allemaal vertrouwd met de gedachte dat je voor je eigen fouten moet opkomen. Dat je je daarvoor moet verantwoorden. Dat je je eigen schulden moet betalen. En het is voor ons in het gewone leven heel ongebruikelijk dat een ander dat zou moeten doen. Dat stuit je zelfs tegen de borst. Tenzij dat je bijzonder gemakzuchtig van aard bent en het wel heerlijk vindt als anderen jouw boontjes doppen. En de gevolgen dragen van jouw verkeerde daden. Dus ik kan aan de ene kant puur menselijk die professor Smits wel een beetje begrijpen. Hij wil zich voor zijn eigen daden verantwoorden. Hij wil er niet zo gemakkelijk van afkomen. Oké, we zijn schuldig, maar gelukkig een ander heeft onze schuld gedragen. Wij gaan vrij uit. En het is waar, daar kan zelfs een zekere gemakzucht aan te pas komen. Een zekere lichtvaardigheid. Heb je eigenlijk wel gepeild wat jouw schuld is? Hoe zwaar dat is? Hoe schuldig je staat tegenover God? En is het dan niet makkelijk en is het dan niet goedkoop om te zeggen, niks aan de hand, een ander heeft die schuld betaald? Werkt God zo niet de gemakzucht in de hand? En dat zijn goede vragen. Nog afgezien van de vraag dat zelfs als het niet gemakzuchtig gebeurt, zelfs als het zeer intens doorleefd gebeurt, als je echt heel diep daar over je zonde bekommerd bent en ongelooflijk dankbaar bent als het dan mag blijken dat je niet voor eeuwig verloren hoeft te gaan, maar dan een andere consequenties van jouw daad heeft gedragen, zelfs al doorleef je dat nog zo diep, dan kan nog steeds de vraag opkomen, maar hoe kan dat nou? Hoe kan nou de schuld van de ene mens voldaan worden door een ander mens? Waarom is dat nodig? Waarom kan God de zonde niet zomaar vergeven? Dat kunnen wij toch ook? Als u iets heel ergs tegenover mij doet en u komt bij mij en u zegt dat u er spijt van hebt en ik zie dat u dat meent, dan zeg ik toch ook niet, ja ho ho, maar zo gaat dat niet. Er moet wel een offer gebracht worden of zo. Of je moet dat vergoeden. Nou ja, als u een ruit bij mij hebt gebroken, dan verwacht ik wel dat u dat vergoedt. Dus dat element zit er dan toch ook in het intermenselijk verkeer wel een beetje in. Maar aan de andere kant, ik kan toch ruiterlijk vergeven. Daar heb ik toch verder geen bijzondere grondslagen, geen fundament voor nodig. Waarom heeft God dat wel nodig? Waarom kan God blijkbaar moeilijker vergeven dan wij? Want wij doen het zonder offer en hij vraagt wel een offer. Het lijkt zelfs niet zonder te kunnen. Waarom is dat zo? En hoe werkt dat eigenlijk? Dat een ander de schuld betaalt die ik zelf gemaakt heb. Ik heb die schuld gemaakt. Hoe kan het dat een ander die kan voldoen en dat ik dan vrij uitga? En er zijn vele vragen in dit opzicht gesteld, ook allerlei antwoorden gegeven. Antwoorden die voor een tijd in bepaalde milieus wel gewerkt hebben, maar vandaag ook niet meer voldoen. Vaak kwamen die antwoorden trouwens van mensen die er juist niks van moesten hebben. Dus de verkeerde antwoorden gaven. Ze zeiden bijvoorbeeld, ja dat komt, die God in de Bijbel, vooral die God van het Oude Testament, dat is een echte wraakgod. Een wraakzuchtige God. Een God die bloed wil zien. Maar er zijn dus mensen die hebben daar antwoorden op gegeven, waarmee ze meteen aangeven dat ze van die hele plaatsvervangingstheorie niks willen weten. Ze zeggen, die God van het Oude Testament, dat is een wraakzuchtige God, een God die bloed wil zien. Dat is een heidense gedachte. In het heidendom zie je constant dat mensen bezig zijn om de goden en de geesten gunstig te stemmen. In India hebben we dat gezien, overal bakjes eten enzovoort om die geesten of die goden te onderhouden, zodat ze maar welgezind mogen blijven. Want als je die goden tegen je hebt, berg je dan maar. Dat is een heel wezenlijk element van het heidendom. Constante druk die op je rust om de goden toch maar vooral gunstig te stemmen. Want als hun toorn gewekt wordt, oei. Het is frappant dat heel veel godsdiensten als hoofdgod de god van het onweer kennen. Zeus, de hoofdgod van de Grieken, is zo'n dondergod. Wij leerden op school, Zeus dondert vanaf de Olympus. En moesten dat zorgvuldig onderscheiden van Zeus dondert van de Olympus af. Dat is in het Nederlands heel iets anders. Zeus is de dondergod. Dat heb je met gymnasiasten, die maken er wel eens geintjes over. Maar in Nederland was dat ook zo. Wodan was dan officieel wel de hoofdgod, maar eigenlijk op het platteland werd veel meer Donar vereerd. Ons woord donder komt van dat woord donar. En bij de Noord-Germanen, Scandinaviërs, heette hij Thor. Donar, daar is het woord donderdag van afgeleid. En van Thor is het woord Thursday afgeleid. Al die namen van onze weekdagen zijn van goden afgeleid. De zon en de maan werden ook als goden vereerd. Dus die dondergod, die god die torent en in het donder tot de mensen spreekt, dat was een heel vertrouwde gedachte. En in de Bijbel zelfs lijkt je dat ook te vinden. God dondert met zijn stem in Psalm 29. En toch is God geen echte dondergod in de Bijbel. Want diezelfde God op de berg Horeb, als hij daar Elia ontmoet in 1 Koningen 18, 19... dan horen we dat God juist niet in de donder, in het vuur, in de aardbeving, in de stormwind is. Maar God is daar in het zuizen van de zachte koelte. God is geen dondergod. Waarbij dus de donder automatisch de stem van de godheid is. God kan op allerlei wijze tot de mens spreken. En dan heb je al een voorbeeld hoe je dat idee van God als wraakzuchtige God moet vergeten. Sommige mensen die over plaatsvervanging gesproken hebben, hebben inderdaad zo over God gesproken. En bij voorbaat zeg ik al meteen, daar gaat het helemaal niet om. Als je die kant op gaat, nee, dan wil ik ook niks van die theorie weten. Als een ander voor mij moest sterven omdat een wraakzuchtig God op die manier, een woedende God op die manier tot bedaren moest worden gebracht, zoals een woedende God, zo'n woedende leeuw pas stil wordt als je hem een stuk vlees toewerpt, dan heb je het helemaal verkeerd begrepen. Verzoening is in de Bijbel nooit dat een wraakzuchtige God, een woedende God tot bedaren moet worden gebracht. Ook al heeft de theologie dat meermalen wel beweerd. En dat is een van de redenen waarom zoveel mensen gekant zijn tegen die theorie van de plaats, ik noem dat maar even zo, tegen die Bijbelse leer kan ik beter zeggen, van de plaatsvervanging. Mensen zijn daar tegen omdat die leer verbonden werd met het idee van een woedende God die tot bedaren moet worden gebracht, die een offer moet worden toegeworpen. En we zullen direct zien wat daarvan waar is. Nou, eigenlijk in deze vorm helemaal niks. En dat zie je onmiddellijk aan een van de meest belangrijke schriftgegevens in dit opzicht. En dat is dat er niet ergens een woedende God is en dat de Heer Jezus toen gekomen is om in de bres te springen tussen God en ons, zodat die woedende God ons niet meer te pakken zou kunnen krijgen. Zo ongeveer wanneer mama erg boos is op een bepaald kind en dreigt dat als vader thuis komt, wacht dan maar. Vader is dan die woedende donar, zullen we maar zeggen. Of andersom, vader is heel erg boos op dat kind en dan komt moeder en die springt ertussen. Want moeder zegt, oh, je moet dat kind niet zo afraffelen. Eerst vraagt de moeder of vader dat kind wil straffen. En dat doet vader dan op vaders manier. En dan moet moeder er weer tussen springen dat hij het niet te hard... U herkent dat, mevrouw, zie ik. Dat moeder dat niet, dat vader dat niet te hard doet. Dat is een woedende vader, wiens toren tot stilte moet worden gebracht doordat moeder tussen beiden springt. En zo denkt men dan dat de rol van de Heer Jezus is. En dat is volkomen onbijbels. De essentie is dat het God zelf is die het offer geeft. Dus in plaats van een woedende God, aan wie de mensen een offer brengen om hem maar tot stilte te krijgen, is het in de Bijbel een liefhebbende God. Een liefhebbende God die zelf het offer geeft. Romeinen 8, hoe zal hij, dat is God, die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar hem voor ons allen heeft overgegeven, ons met hem ook niet alle dingen schenken. Romeinen 8, vers 32. Hij heeft zijn eigen zoon niet gespaard. Het uitgangspunt is dus niet de woede van God, maar de liefde van God. Is er dan helemaal geen plek voor toren? Er is toch zoiets als de toren van God? Jawel, maar dat is, en dat is een beetje moeilijk, maar wel belangrijk om te onderscheiden. Dat is de toren van God over de zonde. God heeft iets merkwaardigs dat wij mensen eigenlijk nauwelijks kunnen voorstellen. En dat is dat God oneindige haat heeft jegens de zonde. en een oneindige liefde jegens zondaren. Dat kunnen wij ons niet goed voorstellen. Als iemand iets heel lelijks tegen ons gedaan heeft, kost het ons moeite om een lief te hebben. Ja, als het je eigen kinderen zijn, dan blijf je toch van ze houden. Daar heb je dat een beetje, dat punt. Dan kun je dus heel boos zijn over wat ze gedaan hebben, of heel verdrietig. Dat was nog erger, als mama verdrietig was, dat was nog erger dan wanneer mama boos was. Maar hoe dan ook, mama's liefde, daar valt niet aan te twijfelen. Maar ze kan wel boos zijn op wat je gedaan hebt. Dus daar vind je dat wel een beetje terug. Nou, bij God is dat tot in het oneindige. Zijn boosheid over de zonde. En de Heer Jezus, de toren van God is op hem aangelopen. Je vindt het eigenlijk nooit zo rechtstreeks in het Nieuwe Testament dat hij de toren van God gedragen heeft. Maar langs een omweg lijkt mij wel dat die gedachte te verdedigen is. In elk geval 2 Korinthe 5. Hij heeft hem tot zonde voor ons gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid Gods in hem. 2 Korinthe 5 vers 21. Dat noemden de kerkvaders al die gelukkige ruil. Hij was zonder zonde en hij werd zonde. Voor ons, opdat wij die onrechtvaardig waren, gerechtigheid Gods in hem zouden worden. Dus nog scherper uitgedrukt, die zonder zonde was, werd zonde. Opdat wij die zondig waren, zonder zonde zouden worden. Dat is de gelukkige ruil. Hij werd met onze zonden beladen, opdat wij vrij uit zouden gaan. Dat het niet anders kon dan langs deze weg, dat heeft met de toren van God te maken. Maar dat niet wij hoefden te sterven, maar Gods eigen Zoon, dat heeft met de liefde van God te maken. Je moet eenvoudig ophouden deze dingen met menselijke maatstaven te meten. Als wij God gaan voorschrijven hoe hij het probleem van de zonde moet oplossen, dan ben je nergens. Dat verbeelden wij ons wel. Natuurlijk is het zo dat wij elkaar kunnen vergeven zonder dat er een offer aan te pas hoeft te komen. Maar ik zei u straks al als voorbeeld, als er een ruit gebroken is, als uw zoontje mijn ruit in diggelen gooit, dan kom ik toch bij u en ik presenteer u de rekening. Dan is niet een kwestie van mevrouw, ik vergeef u dat u dat zoontje heeft gedaan. Ja, ja. Dan kom ik toch ook even met de rekening, om, althans het algemeen, tenzij dat het me meer waard is om de goede relatie met de buur in stand te houden. Begint het al. Maar normaliter biedt de buurvrouw dat zelf aan, wij betalen die ruit wel. Dus schuld kan vergeven worden, maar schuld moet ook betaald worden. Ik herinner me nog dat ik eens in Duitsland reed en dat ik over een landweg waar je niet mocht inhalen, en dat bord had ik niet gezien, ik deed het toch. Toen werd ik aangehouden door een politist. En die zei tegen mij, spreekt u Duits? Ik zei, ja, ik spreek Duits. Oké, zei hij, er zijn twee methoden. U betaalt nu 20 mark, in die tijd was het nog. Of u gaat mee naar het bureau en dan gaan we alles opschrijven en dan betaalt u 70 mark. Nou, ik dacht, dat kan niet moeilijk zijn. Hè? Nu 20 mark betalen of meekomen en dan 70 mark betalen. Ik zei, er is nog een derde mogelijkheid. Hij keek mij aan. Hij zei, wat dan? Ik zei, gnade. Zijn ogen werden zo groot als schoteltjes. Zo'n stomzinnig antwoord had hij nog nooit gehoord. Ja, ik zei natuurlijk. U kunt toch ook gewoon zeggen, meneer, ik heb dat gezien dat u dat deed. Dat is niet goed, dat is niet mooi. Maar het zonnetje schijnt en bovendien u bent buitenlander. Bovendien, u hebt dat bord niet gezien. Er zijn een heleboel verzachtende maat. En al waren die er niet, ik ben vandaag in een goede bui. Ik schenk u gratie. Nou, dat had hij in de opleiding nog nooit gehad. Dus daar wist hij ook geen raad mee, dus ik heb die 20 mark moeten betalen. Nou ja, vandaag is dat 10 euro, dus dat was nog wel te doen. Het is lang geleden. Maar ik zie toch dat verbaasde gezicht. Maar normaal is het zo, er is straf en die moet betaald worden. Maar als je dan toch vanuit het menselijk denken wil redeneren, dus van hoe wij die dingen met elkaar oplossen, dan weten wij toch ook dat er niet alleen maar dingen zijn die vergeven worden, maar dat er ook schuld is die betaald moet worden. En dan weten wij toch ook dat er situaties zijn dat je zo tegen die schuld aanhikt en dat je dan het wonder beleeft dat iemand aanbiedt die boete voor jou te betalen. Is dat nou zo vreemd? Dat kennen wij toch. Mensen kunnen om wat voor redenen dan ook schuld op zich laden. We zien dat ook niet alleen bij boete tegenover de politie. Je ziet dat met mensen die vandaag door alle omstandigheden, vooral omdat ze niet goed met geld kunnen omgaan. En relatief weinig geld binnenkrijgen en relatief veel geld uitgeven. Nou, ik heb geen verstand van economie, maar ik heb wel begrepen dat je dat niet lang volhoudt. En die mensen komen dus in geweldige schuldennood. En dan is onze overheid zo vriendelijk om wegen te zoeken om die schuld te saneren. Zo heet dat dan chic. Dat betekent natuurlijk gewoon dat die schuld voor een belangrijk deel wordt kwijtgescholden. Maar kwijtschelden betekent wel dat een ander die moet betalen. En dat vergeten wij. Kwijtschelden betekent nooit gewoon we schrappen dat. Want die 100 euro die iemand moet betalen is inkomen van de staat. Daar hadden allerlei leuke dingen gedaan mee kunnen worden. Wie weet hoeveel snelwegen wel niet voor die 100 euro hadden kunnen worden aangelegd. En dat geld moet nu ergens anders vandaan komen. Dat komt nu van de rest van de bevolking. Wij moeten dat allemaal met elkaar opbrengen, omdat die persoon zijn schuld kwijtgescholden kreeg. Dus zelfs in het gewone alledaagse leven kunnen we heel goed begrijpen dat dingen fout kunnen lopen. Dat er brokken worden gemaakt, er wordt schade aangericht, er is schuld en op een of andere wijze zal die schuld voldaan moeten worden. En dan kun je wel met je hand over je hart strijken en zeggen, goed, ik vergeef het jou, ik scheld jou die schuld kwijt, want ik zie wel dat jij dat niet kan betalen. Maar dan moet het geld wel ergens anders vandaan komen. Dus zelfs als wij zomaar iemand vergeven zonder daarvoor iets terug te eisen, iets dat de plaats daarvan inneemt, zelfs dan zie je heel vaak in het leven, ook in het gewone alledaagse leven, dat er wel degelijk dan vergoeding moet optreden. Compensatie. Een ander draait dan voor die schuld op. En daar heb je al de kern van wat plaatsvervanging is. Als ik nog weer eens terugdenk aan die professor Smits. Diens standpunt dat in de eerste instantie wel sympathiek aandoet. Als je erover nadenkt, dan denk je, ja, daar zit iets volwassens in. Waarom moet een ander voor de consequenties van mijn schuld opdraaien? Waarom niet de mens zelf? Nou, het antwoord is eigenlijk heel simpel. Het is eigenlijk een beetje stom dat ik dat aan een professor in de theologie moet uitleggen. Nou goed, hij is zelf al lang in de eeuwigheid, dus hij zegt dus ook wel achter hoe het zit. Maar het essentie wat ik tegen hem zou willen zeggen, is in de eerste plaats, man, niemand van ons kan zijn schuld betalen. Je kunt wel heel stoer zeggen, ik wil me daar zelf over verantwoorden, maar de Bijbel maakt heel duidelijk wat zonde is. Eén zonde is in Gods ogen erger dan alle zonden van de hele wereld in onze ogen. Wij kunnen wel vinden dat die zonde wel meevalt, zonden wel meevallen, maar het is God die dat uitmaakt. God is niet alleen de schuldeiser, hij is ook de rechter. Hij bepaalt dat. En hij zegt tegen ons dat het totaal niet meevalt. Het is als wanneer je een nieuwe auto hebt. Het is even voor de mannen, vrouwen, die zitten daar niet zo mee. Maar als je een nieuwe auto hebt, weet u dat nog, mannen? Spiksplinter nieuwe auto. Die eerste kras, die gaat je door merg en been, is het niet? De 20e kras, niet. Maar die eerste. Vooral als je een vrouw hem gemaakt heeft. Dat is helemaal bijna onverdraaglijk. Dat is, door die ene kras is die auto geschonden. Wat één kras doet, kunnen 20 krassen niet doen. Bij de 20e kras is die auto nog steeds geschonden. Maar die eerste, die bederft het. En u moet elke kras zien zoals wij die eerste zien. U moet elke zonde zien zoals wij die eerste kras op die auto zien. Het gaat er niet om wat wij van de zonde vinden. Stel je voor dat iemand voor de rechter staat en hij zegt tegen die rechter, nou ja, u doet daar nou zo moeilijk over, maar ik vind eigenlijk dat het helemaal niet zo erg is wat ik gedaan heb. Dat gebeurt ook wel eens een keer met bepaald type beklaagden die de rechter uitleggen dat zij persoonlijk dat helemaal niet zo erg vinden. En dan zal die rechter antwoorden, ja, sorry, maar meneer de beklaagde, het doet er hier weinig toe wat u van uw zonde vindt. Wat erom gaat is wat de wet ervan vindt. Hij zegt ook niet wat ik ervan vind, want zijn mening doet zelfs ook niet ter zake. Hè? Het gaat om de wet. De rechter is de uitvoerder van de wet. De rechter zegt dus, luister, het gaat erom wat de wet ervan vindt. En die wet hebben we met z'n allen gemaakt. Wij, het Nederlandse volk, vinden dat wat u gedaan hebt niet door de beugel kan. Het is niet belangrijk wat u ervan vindt, maar wat wij met z'n allen ervan vinden. En wij vinden dat wat u gedaan hebt straf verdient. En nog een fikse ook. Uw persoonlijke mening doet er niet toe. Dus professor Smits, dwaalde, want er valt niks te verantwoorden. Zelfs die ene smet bederft de hele auto. Die ene kras. Hoe moet het dan met die duizenden krassen? Waar wil je je over verantwoorden? Je bent helemaal nergens meer. Als hij een theologieprofessor was, had hij dat moeten weten. Hoe de Bijbelse zonderleer eruit ziet. Hoe die in elkaar zit. Dus dat is punt 1. Ten tweede maakt het niet uit wat wij ervan vinden. We kunnen wel stoer zeggen, en dat hoor je wel eens mensen zeggen. Nou, als ik voor God de rechter sta, dan zal ik hem wijzen op alle goede dingen die ik gedaan heb. Soms zeggen mensen dat in echte onschuld. In echte overtuiging, omdat ze het evangelie niet kennen. Dat kan. Ik zal u een voorbeeld geven dat ik erg mooi vind. En dat is een van mijn favoriete componisten, Anton Bruckner. Wie kent Anton Bruckner? 1 persoon in de hele zaal. Nou ja, dat is normaal hoor, gemiddeld. Ik mag al blij zijn als er 1 is in de zaal die hem kent. Hij was een overtuigd vurig Rooms-Katholiek. En hij was organist in een kerk in Oostenrijk. Maar hij heeft bovendien de schitterendste symfonieën gemaakt. Kent u zijn symfonieën, broeder? Natuurlijk anders dan. Hoe kun je alleen de naam kennen en niet die werken? Hij heeft ook prachtige missen geschreven trouwens. Geweldig mooi. En toen hem een keer de vraag gesteld werd, hoe hij erover dacht om voor God te verschijnen, toen moet hij als volgt gesproken hebben. Hij heeft ook een prachtig Te Deum geschreven. Te Deum, dat is de oude Ambrosiaanse lofgezang. U loven wij, Heere God, u loven wij. Te Deum laudamus. En toen antwoordde hij, als ik voor God sta, dan zal er ongetwijfeld mijn vele zonden opgesomd worden en mij voor de voeten worden gegooid. Maar dan zal ik de Heere God mijn Te Deum voorspelen en dan vertrouw ik erop dat hij mij genadig zal zijn. Dat is niet de arrogantie van professor Smits. Dat is de taal van een onwetende. Wij kunnen onze eigen zonden niet op die manier vergoedelijken door daar iets moois tegenover te stellen. Als er een vette kras op uw auto zit, kunt u niet de eigenaar troosten door te zeggen, maar gelukkig de bekleding is nog zo prachtig nieuw. Je dacht u dat uw man daarmee getroost werd. Begrijpt u, die zonde is zonde. Die wordt niet uitgewist door al die goede daden. Maar Anton Bruckner, een buitengewoon deemoedig man. Dat was nou echt een deemoedig man onder al die haantjes die componisten waren. Hij meende dat werkelijk. Bij Smits niet, dat was een arrogant de uitspraak. Zich groot willen houden voor God. Dus dat is het eerste punt. We kunnen het helemaal niet. We kunnen het helemaal niet. Naar Gods maatstaven blijft er niets over van Bruckner, Smits, Ouweneel en hoe ze allemaal mogen heten. Dat is punt 1. Dus je kunt wel vragen, waarom moet een ander voor mij sterven? Maar het antwoord luidt, het eerste deel van het antwoord luidt, omdat het enige alternatief is dat je anders zelf moet sterven. En dan bedoel ik niet de lichamelijke dood, want de lichamelijke dood is op zichzelf niet veelzeggend. Voor de gelovigen is de lichamelijke dood niets anders dan een doorgangshuis naar de paradijselijke gelukzaligheid. Het gaat niet om de lichamelijke dood, het gaat om wat de Openbaring 20 noemt de eeuwige dood. De tweede dood. De tweede dood. Hetzelfde als de eeuwige dood. De Heer Jezus zegt in Matthäus 10 vers 28, vrees niet voor hem die wel het lichaam kan verderven, maar niet de ziel. Dat zijn je vervolgers, hè. Die kunnen je doden, de marteldood laten sterven, maar ze kunnen niet aan je ziel komen. Ze kunnen dus niet verhinderen dat je na die marteldood de gelukzaligheid van de hemel binnengaat. Maar, zegt de Heer Jezus, vreest veel eer voor hem die en ziel en lichaam kan verderven in de hel. Nadat de mens is opgestaan uit de doden, de goddeloze, wordt hij met ziel en lichaam verdorven in de hel. Dat is de eeuwige dood. Dus als iemand zegt, hoe kan een ander nou, waarom moet een ander voor mij sterven? Dan is het eerste het Bijbelse antwoord, omdat het alternatief is dat je zelf voor eeuwig moet sterven. Dat is het eerste deel. Het tweede deel van het antwoord is, een ander moet sterven omdat God nooit zomaar kan vergeven. Hij kan, zoals wij dat noemen, de zonde niet door de vingers zien. Dat kunnen wij wel. Dat klinkt misschien gek. Wij kunnen dus iets wat God niet kan. Maar dat is helemaal niet zo gek. Er zijn wel meer dingen die wij kunnen die God niet kan. Wij kunnen zondigen, dat kan God niet. Wij kunnen dus ook lichtvaardig over de zonde spreken, dat kan God niet. Wij kunnen zonde door de vingers zien, dat kan God niet. Als je denkt dat almacht betekent dat God alles kan, dan vergis je. U kent die beroemde vraag, kan God een steen maken die zo zwaar is dat hij hem zelf niet kan optillen? Kent u die vraag? Wat je ook antwoordt, je zit altijd fout. Als je zegt, ja dat kan God, want God is almachtig, dus hij kan ook zo'n steen maken. Dan zeg je, nee hij is niet almachtig, want hij kan hem niet optillen. Zeg je, nee dat kan God niet, want hij kan alles tillen. Dan zeg je, dus God is niet almachtig, want hij kan niet zo'n steen maken. Dat is nou wanneer almacht dus logisch analyseert en met zichzelf in tegenspraak brengt. Nou, almacht betekent inderdaad dat God niet alles kan. Wat kan God niet? God kan niets dat met zijn eigen wezen in strijd is. Daarom zegt de Bijbel een paar keer, Oude en Nieuwe Testament, God kan niet liegen. Als God zou kunnen liegen, dan was hij geen God. God is zo zuiver, heilig, rein, transparant. Daar zit geen onzuiverheid in. De leugen is de vorm van onzuiverheid. Eromheen draaien, liegen of jezelf mooier voordoen dan je bent. Valse voorstelling van zaken geven. Je kunt jezelf helemaal in een net van leugens verwikkelen. Dat is ondenkbaar. Ondenkbaar. God kan niet liegen. God kan ook geen berouw hebben in menselijke zin. Er staat vaak dat God berouw heeft, maar dat betekent het verdriet hebben over de gevolgen van sommige dingen die hij zelf gedaan heeft. En waarvan hij ook wist hoe ze zouden gaan, en toch heeft hij er verdriet over. Maar in een menselijke zin, zegt 1 Samuel 15, God is geen mens dat hij berouw zou kunnen hebben. Wij hebben berouw omdat we ondoordacht iets doen, of misschien zelfs wel doordacht, en later slaan we ons voor de kop omdat we zoiets doms hebben gedaan. Dan hebben we berouw. Dan zeggen we, had ik het maar nooit gedaan. Kon ik het maar ongedaan maken? Eigenlijk heeft elk mens wel zulke dingen in zijn leven van die dacht, kon ik dat nou maar ongedaan maken? Dat is berouw hebben, dat kan God ook niet. Want God doet nooit ondoordachte dingen. Hij doet geen dingen waarvan hij de consequenties niet overziet, zodat hij er later spijt van kan hebben. Etcetera, etcetera. God is, hij kan ook niet tegen zijn eigen heiligheid ingaan. Heiligheid is een van de dingen die Gods wezen bij uitstek kenmerken. En heilig is niet alleen maar dat hij een afschuw heeft van de zonde. Heilig is veel meer. Heiligheid is de glans, de glorie, de pracht, de heerlijkheid, de luister, de grootheid, de majesteit, de verhevenheid van zijn wezen. Dat is allemaal in één woord samen te vatten. Heiligheid. Prachtig woord. Daarom zeggen de serafs heilig, heilig, heilig. Dag in dag uit roepen ze dat. Heilig, heilig, heilig. En in dat ene woord zeggen ze alles wat God is. Er zijn nauwelijks woorden te bedenken, of je dan moet zeggen heerlijkheid misschien, die meer uitdrukken wat en wie God is. Maar heiligheid is als de beste diamant. U weet, diamanten hebben heel verschillende waarden en prijs. En dat hangt er vanaf hoe zuiver ze zijn. Ze worden onder de loep, onder de microscoop bekeken. En hoe meer innerlijke onzuiverheden hij bevat, des te lager is de prijs. Hoe minder onzuiverheden, hoe transparanter, hoe gaver, hoe vlekkelozer, des te hoger is de prijs. Transparantie bij God betekent niets onheiligs, niets onzuivers is bij hem te vinden. Maar daarom is God ook zo, als ik het menselijk uit mag drukken, zo ongelooflijk gevoelig voor de zonde. Daarom kan God nooit zonde door de vingers zien. Dat wil zeggen, er overheen stappen alsof er niks gebeurd is. Zonde is als die schuld die uitgewassen moet worden. Kijk, de Bijbel gebruikt vele beeldspraken om dat duidelijk te maken. Ik had het straks al erover dat het best mogelijk is dat een ander zegt, ik betaal die schuld van jou wel, want jij hebt geen geld en jij blijft er maar mee zitten. Ik saneer jouw schulden. Dat wil zeggen, ik ga die schulden geheel of gedeeltelijk betalen. Je ziet dat ook met ontwikkelingslanden. Die hebben enorme schulden tegenover de rijke westerse landen die allemaal geld aan die landen hebben geleend. En op een bepaald moment zie je die landen kunnen die schuld niet betalen. Maar dat niet alleen ze druk, die schuld drukt zo op ze vanwege al die rente die ze moeten betalen. Dat ze alleen maar verder wegzinken in het moeras. Dan krijg je hetzelfde, de schuld wordt kwijtgescholden. Maar dat betekent wel dat zo'n land miljarden aan inkomsten derft. Die zijn in een bodemloze put gegooid. Iemand moet daarvoor opdraaien, dat is de bevolking van zo'n land. Die moeten dat aan belastingen weer opbrengen. Nou, als het een rijk land is, zal dat wel meevallen. Maar daar zie je, een ander kan dus een schuld van jou betalen. Dat is ook in het gewone leven helemaal niet zo gek. En het beeld van het wassen geeft dat ook mooi weer. Je kan wel zeggen, iemand komt, nou ja, dat weet je met kinderen. baldadige jongens, die komen thuis en nou hebben ze net een nieuw broek gekregen en er zit de eerste scheur er al in. Het is nog erger dan die kras van die auto haast. Mama helemaal verdrietig. Dan heb ik je mooi wit hemdje aangedaan. Je mooie matrozenpakje. Oh nee, dat is 60 jaar geleden. Helemaal besmeurd en vies. En och jongen, helemaal tranen staan moeder in de ogen. Wat moet er gebeuren? Er moet gewassen worden en er moet gerepareerd worden, genaaid worden. Er moet hersteld worden. Mama kan wel zeggen, jongetje, ik vergeef jou dat. Want die jongetje is heel verdrietig, zegt, mama, het spijt me zo. Het zal niet meer gebeuren en ja, het was per ongeluk en blablabla, bla, bla, weet je wel. Dat kan mama vergeven. Maar daar wordt dat broekje niet schoon van. En ook niet heel van. Dus mama vergeeft, maar mama moet ook wassen en naaien. Zo is met God ook. God vergeeft. Maar er moet ook gewassen worden. Er moet hersteld worden, gerepareerd worden. Daarom wordt de verlossing ook beschreven met een wassing. In de Statenvertaling staat, tegenwoordig staat er verlost. In de Begrepenvertaling staat er ook nog volwassen. In Openbaring 1, wij zijn gewassen door het bloed van het Lam. In elk geval verderop staat het ook zo in Openbaring 5, gewassen door het bloed van het Lam. De Bijbel houdt van mooie beeldspraak. Een beetje wilde beeldspraak. Probeer nou eens iets te wassen met bloed. Heb je dat wel eens voorgesteld, dames? Wij proberen bloed juist eruit te wassen. Maar wassen met bloed, dat is een kostelijke beeldspraak. En in Openbaring 7, ik denk dat Johannes daarvan genoot toen hij dat opschreef. Hij dacht, nou, dat kunnen ze eeuwenlang hun tanden op stuk bijten, hoor. Ik zie dat er moet voor. In Openbaring 7 lees je, het lam zal hen weiden. Daar leest ook iedereen overheen. Je wordt gewijd door een herder. De kudde wordt gewijd door een herder. Hier wordt een kudde gewijd door een lam. Dat is een rare vermenging van beeldspraken, maar dat is heerlijk. Dat hoort bij de Bijbel. En in datzelfde gedeelte staat ook, gewassen, ze hebben hun klederen gewassen in het bloed van het lam. Dat is heerlijke paradoxen. Heerlijke, innerlijke, schijnbare tegenspraak. Er moet gewassen worden. En dat doet God met een goed wasmiddel. Hij doet het niet onder de kraan. Er zijn smetten die zijn zo diep, zo zwaar. Alleen het beste wasmiddel kan dat oplossen. En dat is het bloed van het lam. Dat is het bloed van zijn eigen zoon. U moet zich voorstellen, dat is dus totaal tegenstrijdig met dat beeld van die wrekende God. Hè, die bloed wil zien, die bloeddorstig is en daarom moet hem een offer toegeworpen worden in de hoop dat hij dan zal bedaren. Dat is puur heidendom. Heeft met de Bijbel niks te maken, ook al wordt dat vaak wel gesuggereerd. Het is Gods liefde die zelf een voorziening treft. In het Duitse Lutheranisme, meer dan in het Nederlands Calvinisme. In het Lutheranisme is dat heel sterk die gedachte dat God zelf gekruisigd wordt. Wij hebben een beetje moeite met die gedachte, want we zeggen ja, de mens Jezus Christus is gekruisigd, maar die mens Jezus Christus is wel God. Jürgen Moltmann, een bekende Duitse theoloog, die heeft een boek geschreven, Der gekreuzigte Gott, de gekruisigde God. En die gedachte komt al bij Luther vandaan. En die vind je ook weer terug bij Karl Barth, als die namen u wat zeggen. Maar daar heb je dus heel sterk deze gedachte, waar zeker de Bijbelse grond voor aanwezig is. Ook al vinden wij het moeilijk om te spreken over God die gekruisigd wordt. Maar het is deze gedachte, niet God is woedend en er moet iemand tussen beiden springen. Er moet iemand in de bres springen voor ons. Nee, God zelf neemt die zaak op zich. God zelf wordt mens en blijft daarbij God. En als de God-mens gaat hij zelf aan het kruis. Dit is uiterst complex, want we weten ook dat de mens Jezus Christus aan het kruis gezegd heeft, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Dus aan de ene kant zien wij dat de mens Christus Jezus zich daar onderscheidt van God en het God toeroept, waarom hebt gij mij verlaten? En toch zit er ook aan die andere kant een waarheid. Want de mens Jezus Christus die daar sterft is God zelf, de prijzen tot in eeuwigheid. God en mens in één persoon. Dat is een onbegrijpelijk raadsel. En ik zal u vertellen, eigenlijk is dat raadsel nog groter dan de vraag, waarom moet een ander voor mij sterven? Maar die twee raadsels hebben met elkaar te maken. Waarom moet een ander voor mij sterven? Omdat God zelf besloten heeft dat er geen andere weg is. En dat is geen willekeur, dat is niet een God die van bovenaf onmogelijke eisen stelt. Nee, het is God die dat ook zelf gaat doen. Die mens wordt en als mens tussen beiden treedt. En die spanning vind je door de Bijbel overal. Ik zal nou eens een vreemd voorbeeld noemen dat nou niet direct in dit verband geciteerd wordt. Maar als je het boek Job aandachtig leest, dan zie je dat Job op een heel merkwaardige wijze over God spreekt. De ene keer noemt hij God de rechter. De andere keer noemt hij God de aanklager, die hem beschuldigt bij de rechter. Maar de volgende keer noemt hij God ook de verdediger, die hem zal vrijpleiten bij de rechter. Dat klinkt heel paradoxaal, heel tegenstrijdig. Ik denk, hoe kan dat nou? Maar dat is inderdaad omdat God al die dingen tegelijkertijd is. Hij is degene die ons aanklaagt. Hij is degene die vonnis velt. Maar hij is ook onze verdediger die zelf voor ons in de bres springt. Hij is degene die zelf onze zaak op zich neemt. Hij is een God die mens werd om als mens tussen God en mensen tussen beiden te treden. Er is één God, zegt 1 Timotheus 2, en één middelaar tussen God en mensen, de mens Jezus Christus. Maar wie is die mens Jezus Christus? God geopenbaard in het vlees. Dus dat snijdt alle mogelijkheid af om te zeggen, God is onbillijk, hij is wreed, hij wil bloed zien, hij eist een offer. Wat is dat voor een heidense godheid? Dat zijn allemaal dingen die gezegd zijn over de God van de Bijbel. En al dat soort bezwaren gaan volkomen voorbij aan het feit dat God niet eist. Ja, in zekere zin wel, maar hij vervult zijn eigen eisen. Hij vervult zelf zijn eigen eisen. Hij is degene die zelf zegt, ik zal het zelf doen. Zie, ik kom, de Heer Jezus zegt, zie, ik kom hoe God om uw wil te doen. Want er waren natuurlijk in het Oude Testament talloze offers. En die offers, daar moet je op twee manieren naar kijken. Aan de ene kant drukken ze uit wat precies de bedoeling is van dat plaatsvervangende offer van Christus. Christus die in onze plaats sterft. Al die offers laten dat zien. Dat is de ene waarheid. Die offers laten allemaal zien dat God tegen de mens zegt, luister, jullie hebben gezondigd. Als je zelf voor die zonde zou moeten opdraaien, zou dat de eeuwige dood betekenen. Maar ik geef een offer in jouw plaats. En dat offer sterft voor jou. Blijkbaar was die vraag, waarom moet een ander voor mij sterven, zo moeilijk voor de mensen te begrijpen dat God eeuwen en eeuwen lang, duizenden jaren lang, het offer gaf om ons langzaam aan de idee te laten wennen. Als je in de fout bent gegaan, kun je eeuwig sterven, tenzij dat een offer voor jou sterft. Een offerdier. Een onschuldig offer, dat zelf niets gedaan heeft. Dat is Jesaja 53. Een onschuldig lam sterft in plaats van schuldig. Hij had geen straf verdiend. De straf die wij verdiend hebben, die kwam op zijn hoofd neer. Hij onderging de straf. Wij zijn veroordeeld tot de gevangenisstraf en hij ging voor ons de cel in. Die offers laten ons dat eindeloos vaak zien. Al die duizenden offers van het Oude Testament. Die allemaal, je kan zeggen, die hadden geen waarde in zichzelf, want het bloed van stieren en bokken kan mensen niet reinigen. Maar ze hadden wel waarde doordat ze vooruitwezen naar het ene offer van Christus. Dat is de ene waarheid die we leren. De andere waarheid is precies wat ik aan de laatste zinnen al zei. Die offers op zichzelf betekenden niets. Geen bloed van dieren kan mensen redden. Ze hadden alleen maar vooruitwijzende waarde. Ze wezen naar het echte offer. En dat is de andere grote waarheid. De Heer Jezus zegt in Psalm 40, het wordt aangehaald in Hebreeën 10, brandoffer en spijsoffer, slachtoffer en zondoffer hebben u nu niet behaagd. Heel veel mensen hebben daar problemen mee gehad. Die denken, ja, hoe kan het nou? God geeft al die offers in de vijf boeken van Mozes. En dan bij de profeten laat hij zeggen, al die offers hebben geen waarde. Dus die hebben er allerlei ingewikkelde theologische constructies voor bedacht. Hoe dat nou te rijmen is. De meest absurde constructies, als ik even zo vrij mag zijn om te zeggen, want ik ga dat verder niet uitleggen. Maar de oplossing is heel eenvoudig. Die offers hadden geen waarde in zichzelf, maar ze hadden wel waarde doordat ze vooruitwezen naar het ene ware offer. En daarom zegt de Heer Jezus, al die offers hebt u niet gewild. En nu kom ik. Ik kom om uw wil te doen. In de boekrol is over mij geschreven. Hij kwam in de volheid des tijds. Om dat ene ware offer te zijn dat eens en voor altijd op Golgotha's kruis werd volbracht. Want wij kunnen zelf niet betalen, dat is punt 1. Punt 2, God is zo heilig dat hij de zonde niet door de vingers kan zien. Habakkuk 1 vers 13 zegt, God is te rein van ogen dat hij het kwaad zou kunnen aanschouwen. Dat kan hij niet. Dat hoort ook bij de dingen die hij niet kan. Ten derde, dan is er maar één oplossing. Wij kunnen niet betalen. God kan niet door de vingers zien. Dan moet een ander betalen. En wie is die ander? God zelf. Jullie zeggen, God gaf zijn eigen zoon, maar dat verschilt niet zoveel. Want die zoon is God de Zoon, de tweede persoon in de Godheid. God geeft zijn zoon, is in wezen hetzelfde als te zeggen, God geeft zichzelf. De tweede persoon in de Godheid wordt mens, om als mens zijn bloed te kunnen geven. Wij worden geboren om te leven. Van de Heer Jezus staat dat hij vlees en bloed aangenomen heeft in Hebreeën 2 om te kunnen sterven. Hij nam bloed aan om het te kunnen uitgieten in de dood. Hij nam een lichaam aan om het te kunnen overgeven in de dood. Daarvoor deed hij dat. Hij kwam om te sterven. God kan niet sterven. God kan wel mens worden en dan sterven en dan toch God blijven. Dat is wat Luther probeerde te zeggen op een nogal on-Nederlandse wijze. De gekruisigde God. God zelf sterft. Je kunt in het evangelie nauwelijks iets diepers uitspreken dan dat. Hoe zal hij die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard, maar hem voor ons allen overgegeven heeft, ons met hem ook niet alle dingen schenken. Nou kun je natuurlijk altijd blijven doorvragen. En dat is ook gebeurd. Sommigen van u zijn erg tevreden over mij uiteenzetting. Die denken, ja, nou snap ik het weer. Ik heb het allemaal weer op een rijtje staan. Maar de echt kritische geesten onder u zijn niet tevreden. En dat kan ik begrijpen. Die zouden altijd kunnen blijven zeggen. En toch snap ik het nog niet. Waarom moest het op deze ingewikkelde manier? Als God met één woord de wereld kon scheppen. En wij mensen hebben die wereld besmeurd. Waarom kon diezelfde God met één woord die wereld niet herstellen? Want zo is het. Hij kan met één woord de wereld scheppen. Maar om die wereld te herstellen is een uitermate ingewikkelde gang van zaken nodig. Een offer. En ik zal u vertellen, uiteindelijk kunt u met uw waarom vragen zo ver doorgaan dat ik zeg, ik weet het ook niet meer. Ten diepste zijn we bij deze laatste vraag in deze serie op een mysterie gestuurd. Want u, nogmaals, u kunt altijd zeggen, waarom moest het dan zo ingewikkeld? Had God nou, ik bedoel, ik heb het netjes uitgelegd, wij konden zelf niet betalen, God is heilig, er moet toch schuld betaald worden. Klinkt allemaal heel aannemelijk, maar je kunt altijd zeggen, de God die zo wijs is, zo alwetend, zo almachtig, waarom kon hij niet een gemakkelijker weg bedenken dan dat zijn zoon aan het kruis moest sterven? En dan moet ik uiteindelijk zeggen, dat kunnen we niet nachecken. We blijven hier zitten met een mysterie. Dus als u nou denkt, hé, dan ben ik gehoord gekomen om nou het antwoord te horen. Dan zou u aan het einde kunnen denken, en feitelijk weet ik het dan nog niet. En hebt u gelijk aan. Het blijft iets wonderbaarlijks. En dat heb je vaak in de theologie. Dus u moet nou niet denken, van hadden we nou maar een andere spreker uitgenodigd. Die had het misschien wel geweten. Nee, ik durf te vertellen dat er ook een andere theoloog in Nederland u dat antwoord niet kan geven. En dat is ook een van de aardige dingen van de theologie, als je er tenminste van houdt. Een hoop mensen houden er niet van en dat kan ik helemaal begrijpen. Want theologen zijn altijd bezig om raadsels op te lossen die niet op te lossen zijn. En dat is een heel frustrerende bezigheid. Alleen theologen vinden dat wel leuk, want zo zitten ze in elkaar, daarom zijn ze het ook geworden. Want ze zeggen, oké, we kunnen het nooit helemaal oplossen, maar we kunnen proberen er wel zo dicht mogelijk bij te komen. Het is net als door Roosje in haar kasteel dat omgeven is door een dicht woud van doorns. Maar die prins is een volhouwertje. En hij hakt zich een weg door de doorns om bij door een Roosje uit te komen. Nou, sorry, het is een beetje een banale vergelijking. Maar wat die vergelijking wil zeggen is dit. Theologen, dat zijn de mensen die in elk geval proberen zoveel mogelijk doorns weg te hakken. Tot ze er zo ver bij komen dat ze zeggen, ja, nou stuiten ook wij op een muur. dan weten wij het verder ook niet meer. Nu zijn wij bij de diepste vragen gekomen. En het antwoord weet ik niet omdat ik er niet genoeg op gestudeerd heb, maar omdat ik mens ben. Uiteindelijk gaat het met alle theologische vragen zo. Alleen de meeste mensen hebben dat niet door, want die zijn gauw tevreden. Als ik dit laatste stukje niet gezegd had, had u dat niet gemerkt. Had u gezegd, nou, hij heeft dat weer allemaal mooi op een rijtje gezet. Nou, snap ik het weer. Wij konden zelf niet betalen. God is heilig. Dus de moeder voelt, ja, dan was een heleboel van u waren tevreden geweest. Maar ik zeg het toch, want een paar van u waren ook dan niet tevreden geweest. En begrijpelijk. Die hadden gezegd, en toch snap ik niet waarom God het niet op een makkelijke manier kon doen. En dat jij u hebt gelijk. Wij stuiten hier op het mysterie van Gods eigen wezen. En ik pak op waar ik net zei. Dat is met elk theologisch probleem zo. Als je maar lang genoeg doorstuit. Stel je voor dat we het allemaal in kaart konden brengen. Dan hadden we uiteindelijk God zelf in een doosje zitten. En dat is heel vaak is dat de valpartij van de theologie geweest. Dat we God keurig geanalyseerd en opgedeeld en stukjes opgedeeld in vakjes hadden zitten. In de laadjes van ons dogmatische bureau. En God springt er altijd uit. Hij is altijd groter dan die vakjes van ons. Hij is altijd groter. En de theologen, dat zijn de mensen die eindeloos doorvragen. Ja, maar waarom? Waarom, zoals je met kinderen ook wel hebt. Hè? Ja, ik ben als klein ventje dat ik altijd mijn vader met waarom vragen aan zijn hoofd zeurde. En dan zei hij wel eens, dat zal ik je later wel uitleggen. De man had gelijk, want dat was nog niet het moment. En toen zei ik een keer tegen hem, dan heb je later een hoop uit te leggen. En dat was ook zo. Hij heeft me later een hele hoop moeten uitleggen. Doordat hij naar zijn hoofd greep. En nou ben ik op een leeftijd gekomen dat ik het zelf maar moet oplossen. Want er zijn geen... Ja, mijn vader leeft nog wel. En af en toe praten we nog wel eens over dit soort moeilijke vraagstukken. Hij is 92, maar nog zo helder als glas. Nou komen we er samen niet meer uit. Maar het punt is, dat leidt niet tot ongeloof. Het leidt niet tot twijfel. Het leidt tot aanbidding. Ziet u het verschil? Natuurlijk, er zijn mensen bij wie het tot ongeloof leidt. Die denken, ja, ik vind dat niet aannemelijk. Ik kan daar niet mee uit de voeten. Een almachtige God die zo'n ongelooflijk ingewikkelde weg kiest, dat moet makkelijker gekund hebben. Dat kan. Dat kan ik u niet helpen. Terwijl anderen zeggen, blijkbaar was er geen makkelijker weg. Waarom niet? Ik weet het niet. Maar ik bewonder, ik aanbid God dat hij deze moeilijke weg is gegaan. Er was blijkbaar geen makkelijke, zelfs niet voor God. Of misschien moet je wel zeggen, juist niet voor God. Want hij is zo groot, zo heilig, zo onnaspeurlijk. Dat is een mooi ouderwets woord. Dat staat vast niet in de NBV. Zo onnaspeurlijk groot. Dat wil zeggen, je kunt het niet peilen met je dieploog. En waar je niet langer kan peilen, kun je je in ongeloof afwenden of aanbidden. Andere opties heb je niet. Dus op dit moment kunt u zeggen, nou teleurgesteld, ik had niet moeten komen, want uiteindelijk weet die man het ook niet. Dat kan. Ik kan u niet helpen. Ga heen in vrede. Het kan ook zijn dat u zegt, dat we samen zeggen, wat is dit groot? Wat is dit aanbiddelijk? Er was blijkbaar ook voor God geen makkelijke weg. Wij kunnen ons het niet voorstellen, maar het was misschien zo. En als dat niet zo was, dan is God die moeilijke weg gegaan. Tot het bittere einde toe. Jezus dan, alles wetende wat over hem komen zou, heeft de zijnen die in deze wereld waren lief gehad. En hij heeft hen lief gehad tot het einde. Johannes 13 vers 1. Daar laat ik het bij. Met angst en beven uw moeilijke vragen tegemoet ziende.